kraampje laten zetten. Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar ik voor zal gaan, dominee Van Beelden uit Dordrecht. Volgende week ook voor te gaan, dominee Pierik uit Drachten. Onze organiste is de heer Wieringa. Onze aanvangslied is psalm 95, vers 3 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen we deze dienst voortzetten met het zingen van psalm 38, dan voor het eerste, het vijfde, als ook het zesde vers. Laat toch niet uw toorn, o Heere, mij verteren, straf mij niet, o straf mij niet. En ook vers 5, zie, mijn leven is bezweken en zal breken onder het leed, Heer, dat het torst. En vers 6, al mijn zuchten, al mijn bange zielsverlangen breng ik voor uw aangezicht. Psalm 38, vers 1, vers 5 en vers 6.
Thank you.
na de geloofsbelijdenis zingen wij zonder nadere aankondiging van de 51ste psalm. En van deze 51ste psalm, het 5e vers. Schep in mij, God, een hart dat leeft in het licht. Geef mij een vaste geest die diep van binnen zonder onzekerheid u blijft beminnen. Psalm 51, vers 5. Maar als allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En de ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Ja, Heere, Heere. Ook op deze zondag hebt u ons hier geroepen in uw huis. En we mochten als gemeente opkomen om ons te stellen onder de bediening van uw woord. En altijd weer, Heere, wilt u het ons op het hart binden dat u een goed en een goeddoend God bent die zondaren mint. En juist in deze lijdenstijd die opgaat naar Goede Vrijdag en Pasen, wordt het ons op het hart gebonden hoe ver u gaat om ons te redden. En Heere, dan worden wij niet bepaald bij onszelf, bij ons tekort, bij ons gebrek, bij onze zonde en bij onze schuld. Want Heere, dat is u alles bekend. En het kan voor ons een heel ontdekkende werking zijn, dat wij onszelf niet redden kunnen. Maar juist in deze lijdenstijd wil u onze harten richten op uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dan wil u het ons op het hart binden dat u degene bent die hem de weg wijst. Die weg van verschrikking. Die weg van oordeel. Die weg die uitloopt in de dood. Want Heer, u mint zondaren. En daarom hebt u uw Zoon overgegeven, opdat wij in hem het leven zouden hebben. En Heer, zo bidden wij. Kom dan ook vanavond in het gewaad van uw woord en spreek tot ons. Geef, Heer, dat wij horen mogen, voor het eerst of bij vernieuwing, dat u een God bent die uw raad laat bestaan. En dat wij allen in die raad voorkomen. En dat u in bijzonder uw raad doorzet in de weg van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij heeft gesproken, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo mag het zijn voor een ieder die in hem gelooft. Maar Heere, die weg blijkt in de dagen voor Pasen een hele ingewikkelde en zware weg te zijn voor hem die het al volbracht. Geef ons dan zo, Heere, dat wij onze Heer Jezus Christus steeds meer en meer leren liefhebben, opdat wij begrijpen zullen dat hij het is die ons redt. Wil zo, Heere, dan ook vanavond in ons midden zijn. Kom in het gewaad van uw woord en spreek tot ons. Doe ons horen wat tot onze zaligheid dienen moet. En wees een God die ze uw geest zendt, opdat uw woord niet alleen klinken in dit bedehuis, maar dat het ook opgeborgen mag worden in onze harten. Dat het ons nog een dagelijks voedsel mag zijn, omdat u het schenkt. Zo bidden we dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, in wiens naam wij bidden. Amen. Weten we lezen met elkaar uit de Bijbel, Marcus 14. Marcus 14 en daarvan de versen 34, 32 tot en met 42. Dus Marcus 14, 32 tot en met 42. Daar staat geschreven, ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En zei tegen hen, ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker. En bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. En toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht. En ze wisten niet wat zij moesten antwoorden. En toen hij voor de 3e maal terugkwam, zei hij tegen hen: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Tot zover de lezing uit Gods woord. Het is opmerkelijk, gemeente, dat de Heer Jezus ook in Gethsemane Petrus, Johannes en Jacobus met zich meeneemt. In het evangelie gebeurt dat maar 3 keer. De eerste keer bij de opwekking van het dochtertje van Lazarus. Van Jairus, laat ik het goed zeggen. Van Jairus. En dan zijn ze getuigen van zijn macht. Meisje, sta op. De 2e keer, dan mogen ze mee op de berg der verheerlijking. En dan mogen ze aanschouwen dat de Heer Jezus met Mozes en Elia in gesprek is. En dan zien ze zijn heerlijkheid. En dan zegt Petrus: laten we hier maar blijven. Het is een goede plek. We hoeven nergens meer heen. Dit is prima zo. Want als de hemel op aarde is, hoef je nergens meer naartoe. Maar u weet wel dat dat niet doorging. En die 3, die worden nu ook in Gethsemane meegenomen. En wat blijkt nu? Ze mogen getuigen zijn van zijn macht over de dood. Ze mogen getuigen zijn van zijn verheerlijking door de Vader. Deze is mijn geliefde zoon. Maar dan wordt het lijden. En dan mogen ze ook mee. En dan haken ze af. Dan kunnen ze niet meer wakker blijven. Ik denk altijd de jonge lui die de hele nacht doorgegaan zijn en zo, hè. En als je dan om 12 uur ziet, dan moeten ze nog bijkomen. Hè? Ja, je snapt dat wel, hè? Oh, dat is jammer. Ja, beter kunnen zijn. Nee, dan ben ik, zo ben ik niet. Maar goed, geef hem niks, hè? Maar je merkt gewoon dat dus we iets heel bijzonders hebben. De 3 worden meegenomen. En wat heeft de Heer Jezus aan hen? Helemaal niets. Want ze slapen. En je kan veel van mensen zeggen, maar mensen die slapen, die helpen niet. Dat is heel eenvoudig. Die hebben genoeg aan zichzelf. En dat geeft ons wel een idee van wanneer begint nou eigenlijk het lijden van de Heer Jezus? Wanneer begint het? Nou, je kan natuurlijk dat heel breed en ruim nemen, hè, zoals we in de geloofsbelijdenis ook zeggen, dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, dan heb je het echt wel maar op het laatste stukje. Dan zeg je, maar wat is er dan voor dan? Ja, daarvoor dan was de rest van zijn leven. Maar als je natuurlijk dan Johannes neemt, in den beginnen was het woord en het woord was bij God, dan moet je zeggen, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus vanaf het allereerste begin, denk u maar aan hoe dat hij eigenlijk gebracht werd naar Egypte vanuit Bethlehem, is er die lijdenstijd. Dus de Heer Jezus is eigenlijk, leven is eigenlijk gestempeld door het lijden, omdat dat de weg is die God hem wijst. Maar wanneer begint het lijden nou echt? En dan zit je eigenlijk al in die laatste dag. En dan is het heel opmerkelijk dat het lijden van de Heer Jezus omraamd is door het gebed. Want hier in Gethsemane is er die worsteling. Heer, als het niet hoeft, vind ik het ook prima. Laat het maar aan mij voorbij gaan. Het hoeft voorlopig niet. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het gebed met zijn vader. En aan het kruis is zijn lijden en sterven ook omraamd door gebeden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22. En natuurlijk dat laatste wonderschone tere kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus wat zien we nou als we het over het lijden nadenken? Dan vallen alle mensen af. Maar de Heer is er. Dat is mooi. Laten we daarvan gaan zingen. Ik geef nu wel de goede vers op, hè? Dat begrijpt u wel, hè? 42, 1 en 3. U kent ze vast. Ik ga ervan uit dat u dat helemaal van binnen al kent. Marcus 14, vers 34. Het woord van de Heer Jezus, de Petrus, Jacobus en Johannes. Ik ben diep bedroefd, tot stervend toe. Blijf hier waken. Onze tekst bestaat uit twee dingen. Het is de strijd die de Heer Jezus heeft te voeren. En de oproep tot waakzaamheid. Blijf hier en waak. En een christen gaat de weg van Christus. Want de navolging is de weg van belijden en lijden en strijden. En wanneer het hart vol is van geloof, hoop en liefde, dan wordt de naam van de levende God groot gemaakt. En waar een mens eerzoeker wordt van God, daar ondervindt men weerstand. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven tot op de jongste dag. En waar een mens eerzoeker van God wordt, gaan wij een beetje doorkrijgen wat de weg betekent die de Heer Jezus moest gaan. Want daar is het lijden omwille van het evangelie. En dan is daar ook de strijd tegen zonde, de duivel en zijn hele rijk. En laten we ook maar eerlijk zijn, die strijd hebben we ook in ons eigen hart. En hier in Gethsemane, nu het erop aankomt, ligt er dezelfde klem als in de woorden van Marcus 13. Hoofdstuk ervoor. Dat is de reden over het komende oordeel. Moet u thuis maar eens op uw gemak lezen. Dan zegt de Heer Jezus, zie toe, waak en bid, want u weet niet wanneer de tijd is. Waak. Nou, zo is het ook bij het afscheid van de Heer Jezus van zijn discipelen. Er klinkt een appel om te waken en om te bidden. Waak. Bid. De Heer Jezus wil het ons ook vanavond op het hart binden. Waak. De Heer Jezus wil het schrijven op de wanden van ons hart. Bid. Want ieder mens moet vroeg of laat oog in oog komen met de levende God. Ieder mens moet verschijnen voor de heilige Israël. En dan is het te hopen dat het voor ons geldt, zoals het ook gold voor Jacob aan de Jabok. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En zo is er de worsteling met de Heer, en die worsteling is een strijd op leven en dood. Jacob worstelde met God. En zo komt een mens te worstelen met de Allerhoogste. En wat is dan de uitkomst van die strijd? En wat is daarin dan beslissend? En dan moeten we toch zeggen, beslissend is of wij met de Heere of dat wij zonder de Heere uit die strijd van ons leven tevoorschijn komen. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En zo is er in de worsteling, in nood en dood toch altijd dat verlangen om de Heere vast te houden. En het is werkelijk een strijd. Wanneer het leven gehouden wordt in het licht van de eeuwigheid. Want juist dan kunnen wij niet zonder God. Want wie zal God zien en leven? En zo zal de Heer Jezus oog in oog met de heilige Israëls, de Heere der scharen. En hij bukt en hij valt en hij bidt. En hij begon zeer ontdaan en beangst te worden. Dit gebed tot de Heere God is van een geheel andere toon dan bij de aankondigingen van het lijden. De Heer Jezus had zijn lijden voorzien. Hij had het aanzien komen. Hij had het voorzegd. Niet alleen daar op die berg van de verheerlijking, maar ook 3 maal op weg naar Jeruzalem. Noem slechts de eerste aankondiging. En hij begon hun te leren. Dat de zoon des mensen, en daar heeft hij het altijd over zichzelf, als je leest in de evangelie, zoon des mensen, komt dat altijd uit de mond van de Heer Jezus, en dan bedoelt hij altijd zichzelf. Zoon des mensen. Dat hij veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen, van de overpriesters en van de schriftgeleerden, en gedood worden. En na 3 dagen weer opstaan. De Heer Jezus weet dat zijn belagers op de loer liggen. De Heer Jezus weet dat al die discipelen hem in de steek zullen laten. Dat leerde hij hen ook op die avond van het Pascha. Enkele uren nog maar tevoren. Judas is ontmaskerd. En Petrus is gewaarschuwd, u kent het wel, van het kraaien van de haan. En het is door hem op die avond van het Pascha onthuld. En dan zingen ze het Halleel en gaan uit Jeruzalem naar Gethsemane. En daar wordt hij beangst en ontsteld. Want in het aangezicht van de dood. Want u weet, op diezelfde dag nog, een uur of 6, 7 later, wordt hij gekruisigd. En dan worstelt de Heer Jezus daar in gebed. Met de opdracht die hij van God ontving. En je kunt je afvragen, hoe laat zich dat nu rijmen? Hij leert hem zijn lijden en sterven. Hij heeft het al keer op keer benoemd. En dan nu, opeens, overvalt het hem. Hoe komt het dan, die zware strijd? Nou, ik sprak eens iemand die zei, nou, dat is eigenlijk heel erg goed te begrijpen. U moet maar denken aan een bevalling. Maanden weet je dat het eraan komt. En je kunt eruit kijken, je kunt erover praten. Al die maanden leef je naartoe. Maar dan komt dat moment. En dat is een benauwde uur. Je weet dat het komt, maar als het dan komt, dan is er wel barensnood. Nou, zo wordt de Heere tot zijn uren gebracht. En als die uren daar is, dan zoekt hij in angst en beven het aangezicht van zijn Vader in de hemel. En de Heer Jezus in zijn strijd wordt ons getekend als een rechtvaardige die lijdt. En dat is ons helemaal niet onbekend, denkt u maar aan dat 4e lied van de Knecht des Heeren uit Jesaja 53. En in de psalmen horen wij ook de klachten van de rechtvaardige in nood. Noem ik psalm 55. O God, neem mijn gebed ter oren en verberg u niet voor mijn smeking. In Gethsemane valt de schrik en de ontzetting op de Heer Jezus. En zo vormen de psalmen, en dan denk ik aan 55, maar ook aan psalm 42 en 43. De psalmen vormen de taal om deze nood onder woorden te brengen. En dat merken we ook in ons tekstwoord. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. Mijn ziel is geheel bedroefd. Deze klacht herinnert aan Psalm 42. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? De psalmen geven woorden aan het lijden van de Heer Jezus. Zend Heer uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel. En dat buigen is hier wel letterlijk, want hij valt ter aarde. Maar dit is meer aan de hand, want dit buigen staat ook in contact met de weg der zaligheid. Want wat is nou de reden van zijn droefheid? Wat is de bron van zijn angst? En dan kunnen wij er natuurlijk vanuit onszelf over denken, en dan kunnen wij vanuit ons eigen hart en vanuit ons leven allerlei redenen en verklaringen naar voren brengen. Kunnen wijzen op Judas als instrument van de Satan. We kunnen nadenken over lichamelijke pijn die hem te wachten staat. We kunnen de vinger leggen bij de eenzaamheid die in het verschiet ligt, want hij wist dat hij van allen verlaten zou worden. En ook is de smaad van de vloekdood niet uit te vlakken. Hoe is hij niet gehoond en bespot? En wat zou dat allemaal doen aan zijn ziel? Allemaal zaken die ons laten zien hoe dat wij dit menselijkerwijs zouden kunnen aanvoelen en navoelen. En dat de nood hier zeer ver gaat, maakt de Heer Jezus zelf duidelijk. Mijn ziel is geheel bedroefd. Psalm 42. En dan staat er, tot de dood toe. En het is bijzonder dat dat laatste, tot de dood toe, tot het sterven aan toe, dat dat niet in de psalm voorkomt. De Heer Jezus voegt dat zelf toe. En hiermee haalt hij eigenlijk het onderste uit de kant, tot de dood toe. Want in het Oude Testament komen wij nog twee plaatsen tegen waar deze woorden klinken. U kent de geschiedenis vast. Van de profeet Elia. Wanneer hij vlucht voor Ahab en Izebel en dan in de woestijn aan het einde van zijn krachten is gekomen. En dan bidt hij tot God dat zijn ziel sterven. Want zover kan het komen met een profeet des Heeren. De andere keer is bij Jona. En dat is toch wel iets heel anders. Want we weten allemaal dat Jona wel een indringende prediking bracht. Hè? Bekeert u, want het volk, de stad zal worden omgekeerd. En dat omkeren van de stad, daar had Jona nou helemaal geen moeite mee. En hij ging buiten de stad. En hij ging op een plekje zitten waar hij het allemaal goed kon zien. En God schonk hem een wonderboom. En dan komt hij rustig in de schaduw. Genieten van het komende schouwspel. Wat hij had aangekondigd. Maar wat gebeurde er? Niet Nineveh werd omgekeerd. Maar de harten van de Ninevenieten werden omgekeerd. En ze bekeerden zich tot God. En God ontfermde zich. En Jona dan? Met zijn verwachting. Met zijn schouwspel. Ja, die zat onder een wonderboom. Maar die wonderboom, die liet God sterven. En daar zat Jona. In de hitte van de dag. En waar hij op gerekend had, gebeurde niet. En God had die wonderboom laten sterven. En Jona was woest. Hij was zo kwaad. Dat hij God er voor de voeten wel gooide. Ik wist wel dat u barmhartig en genadig was en gaarne vergat. Ik wist wel dat u altijd weer het goede voor mensen zoekt. En dan wordt hij zo boos. Als God dan vraagt, ja maar, ben je nou terecht boos? Vind je het een beetje raar dat hij zo tekeer gaat over zo'n wonderboom? Terwijl ik een hele stad spaar, dat is toch veel beter? Nee, jongen, dat is helemaal niet voor waar. Hij was zo kwaad dat hij zei, mijn toorn is ontstoken ter dood toe. En dat betekent dus dat als je in de Bijbel dus die paar keer leest, die uitdrukking tot de dood toe, dat dat geldt als een versterking. Het is erg, maar het is nog veel erger dan je je kan voorstellen. En zo is het ook in Gethsemane. De Heer Jezus zegt bedroefd te zijn, maar nog veel erger dan wij ons als mens kunnen indenken. Tot de dood toe. En wat zien we hier? De Heer Jezus opent zijn hart. Tot de dood toe. Tot op dit moment sprak de Heer Jezus altijd verhullend en ook onthullend over zijn lijden en sterven. En nu valt het op hem. En nu maakt hij het bekend. Tot de dood toe. Nu heeft God het voor het zeggen. Zijn hemelse Vader wijst de weg. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gethsemane, heeft met de Godverlatenheid te maken. En willen wij deze dingen begrijpen, dan moeten wij beseffen dat in deze mens Jezus, de middelaar Gods en der mensen, worstelt met weg die hij heeft te gaan. Hij worstelt, omdat de uren nabij is. Hij strijdt, omdat de drinkbeker gedronken moet worden. En met dat alles zal hij worden verstoten en veracht. Zal hij worden bespot en mishandeld. Zal hij worden vermoord aan het kruis. Maar dat is allemaal nog wat op aarde onder ons geschiedt. Met alle verschrikkingen die daarbij horen. Zijn ziel is geheel bedroefd. Maar gemeente, dan is het nog niet begrepen dat zijn ziel bedroefd is tot de dood. Want niet alleen de verschrikking op deze aarde stormen aan, maar wat meer is, de hemel sluit zich toe. En de toren Gods wordt uitgestort. Want verzoening gaat niet zonder bloedstorting. En hij is het. Hij is het zelf die zijn leven geven moet. En er is geen uitstel. En er is geen ontwijken. Hier is slechts gehoorzaamheid in de eenzaamheid. Hier is slechts die weg van Gethsemane die leidt naar Golgotha. Van aanvechting naar aanvechting. Van dood naar dood. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat wordt in Gethsemane gekend. En dat valt op hem. In Gethsemane wordt de wil van de Vader doorgezet. En de liefde van de Vader in zijn hart voor zondige mensen zoals wij. Brengt zijn zoon op die weg naar Golgotha's kruis. Hier is de verzoening in het geding. Hier is het erop of eronder. Wanneer de Heer Jezus wegvlucht van die weg zonder mensen en zonder zijn Vader. Als hij wegvlucht, sterven wij. Maar wanneer hij sterft, ontvangen wij het leven. De hemelse achtergrond in de hof van Gethsemane is toren en oordeel over de Christus des Heren. Hij gaat de weg van de Godverlatenheid, opdat wij nimmer door God verlaten zouden worden. En zo is het evangelie uit de diepte van angst en ontzetting een zalf voor onze ziel. Misschien kent u dat niet wel. Ik wil mij gaan vertroosten. In Jezu lijden groot. Het heeft gestaan ten boosten. Maar het mocht nog worden goed. Blijf hier. En waak. Dit bevel van de Heere staat. Het gold de discipelen en het komt ook naar ons toe. Blijf hier en waak. Want ook een gelovige wordt Gethsemane binnengeleid. Waak. Voor de Heere was het een test van de Godverlatenheid. Maar voor de gelovigen is het een test van de Godzaligheid. Want wat brengt de Heere in grote nood? De weg van zijn Vader, die gewezen wordt. En wat brengt hem angst? De Godverlatenheid. En het geding om de mens heeft God zelf gestreden. Daarom waak. En ieder mens wordt vroeger of later in zijn of haar leven in Gethsemane gebracht. Ieder mens komt in zijn leven alleen met de levende God. En dan komt het erop aan. En dan is er geen ontwijken mogelijk. Dan is het erop of eronder. Dan dan wordt het geloof getoetst. Dan wordt de mens verbrijzeld. En dan blijft de Heere alleen over. En dan, wanneer de ziel ten dode toe bedroefd is, dan is er die middelaar Gods en der mensen die redt tot het eeuwige leven. Wanneer een mens niets overhoudt, en dat is toch een kenmerk van de dood, die wij allemaal tegemoet gaan, of de Heer Jezus wordt eerst weten komen. Wanneer een mens niets overhoudt, dan is God daar. En wie God aan zijn zijde vindt, is voor eeuwig gered. En zoals Gethsemane voor ons de leerschool van de genade. En daarom is het altijd een vraag aan onszelf. Zijn wij al in Gethsemane geweest? Want wanneer een mens alles verliest en de Heere is erin meegekomen, dan heeft hij of zij alles gewonnen. Want de Heer Jezus heeft geleden en gebeden. Hij heeft gestreden en is gestorven om zondaren te redden van de eeuwige dood. En zo is het welbehagen des Heeren. Want de Heere heeft geen lust aan de dood van een zondaar, maar dat hij zich bekeren en leven. En dat is ook de psalmist al. In uw hand, in uw hand zijn mijn tijden. Verlaat mij in mijn leed op u alleen. Amen. Daar mogen wij van zingen. Psalm 31, vers 12. Maar ik vertrouw op u, mijn tijden, o Heer, zijn in uw hand. Maak mij dan niet te schand. Ach, kom mij uit de hand bevrijden van wie op mij verbolgen, mij tot der dood vervolgen. Psalm 31, vers 12. Psalmen mochten zingen, dat onze tijden in uw hand zijn, dat het vertrouwen op u is, dat u het ons verkondigd hebt en verkondigt, dat u een goed en een goeddoend God bent, die dat bewezen heeft en bewijst in uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En Heere, dan kan het donker zijn in onze dagen. Dan kunnen de moeite ons deel zijn. Maar te midden van dat alles bent u, o God. En wanneer wij ons oog en ons hart mogen richten op u, dan mogen wij grote dingen verwachten. En mogen wij ons nog verwonderen in uw goedheid en in uw trouw. Want u hebt uw raad doorgezet. En uw zoon is de weg die gewezen is gegaan, opdat hij sterven zou om ons het leven te schenken. En zo bidden wij, Heere, wil bij ons zijn en met ons gaan als we straks van hier gaan. Wil ons bewaren en sparen bij uw woord. Geef dat ook vanavond en de week die komt, dat we deze lijdenstijd mogen nadenken over die rijkdom van het evangelie, wat het u kost, omdat u van zondige mensen zoals wij houdt. En Heere, wij bidden u, geef ons dan ook moed en kracht voor de week die voor ons ligt. Heere, u weet alle dingen. U weet de dingen die op ons afkomen. U weet wat wij nodig hebben. Schenk het mild en overvloedig. Zo bidden wij, Heere, voor de wereld en haar nood. Er gebeuren de meest vreselijke dingen. En we horen het op kleine schaal tussen mensen onderling. En we horen het op grote schaal tussen volkeren onderling. En altijd weer is het hetzelfde verhaal van geweld. En van dood en verderf. Want een mensenhart is boos. Heren, we horen van oorlog. En we horen van vluchtelingen. En we horen van hongersnood. En Heer, de helft is ons nog niet aangezegd. Maar één ding weten we. Het komt allemaal doordat ons mensenhart boos is. En zo bidden wij, Heer, voor ons land en volk. Voor onze koning en zijn huis. En wij bidden u, Heer, geef dat uw woord nog klinken mag op die vergadertafels waar mensen nadenken over hoe dat ons leven er binnenkort uit moet zien. Heere, wij bidden u, wees met uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Bewaar en spaar uw oogappel. Wees getrouw God met uw volk. Geef vrede aan Jeruzalem. En geef vrede aan de volken rondom. Heere, wij bidden u, zie ook in gunst neer op uw kerk. Zegen het werk van zending en evangelisatie. En geef dat ver weg en dichtbij uw woord klinken mag. En mensen mogen worden getrokken uit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. Wees, Heere, in het bijzonder met hen die vervolgd worden omwille van het geloof. Draag hen van onder eeuwige armen en troost hen zoals u alleen troosten kan. Heere, wij bidden u voor uw kerk en voor de gemeente aan deze plaats. Wij bidden u voor onze ambtsbroeder. Heere, zegen hem, stel hem tot een zegen, geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst der verzoening. Wij bidden u ook voor de kerkenraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, vastberadenheid bovenal om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Heer, wij bidden u voor jong en oud. U kent een ieder, Heer, en u weet wat ze nodig hebben. Zeg het mild en overvloedig. Denk het bijzonder, Heer, aan hen die in zorgvolle omstandigheden zijn. We denken aan de zieken, de chronisch zieken, de psychisch zieken. We denken aan de gehandicapten. We denken aan hen die in eenzaamheid hun dagen doorbrengen. We denken aan de rouwdragenden. Heer, u kent uw gemeente. Zie in genade neer op de hervormde gemeente van Sint-Buurtje. Betoon u een God van bemoediging en vertroosting. Zo willen wij dat zien op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, in wiens naam wij bidden. Amen. De slotpsalm is 125. En daarvan 1 en 2, wie op de Heere God vertrouwen, staan als de Sion vast. En wat er verder volgt, psalm 125, daarvan het eerste als ook het tweede vers. gemerkt dat het niet helemaal soepel ging. Het Psalm 125.
Hè?
Ja, dat geeft niks. Maar ik moet zeggen, ik had hem vanmorgen ook in Stedum opgegeven. En toen had het ook iets van een murmelend effect uiteindelijk. En je voelt wel aan, we gaan natuurlijk niet de kerk uit met gemurmel. Dus wij zingen gewoon hierbij, aansluitend, als u dat goed vindt, meneer organist, van 68 per 7. Hè? Dat moet toch lukken, hè? Ja, daarom, dat denk ik ook dan. Dan kom je vrolijker de kerk uit als met Psalm 125. Vind je niet?
Hè?
68 vers 7. God zij geprezen met ontzag, toch? Ja, gaat goed komen. Ja, hij kan niet alles hebben, hè? Zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.